Goedenavond. Er zijn wel lange tussenpauzen, hè, tussen die avonden. Heb je nog enig idee waar het over ging de vorige keer? Over de Heilige Geest, ja, dat is heel goed. Heel goed. Ja. Als u nou toch een beetje benauwd bent met thema's als doop met de Heilige Geest, en zalving. Ja, ik zit natuurlijk alles weer te verknoeien.
Dat geeft niet.
Geweldig. Maar ik vond het eerlijker zo.
Ja, dat is goed.
Geweldig, bedankt. Doop met de geest, zalving en dan ook nog eens de genezingsbediening de laatste avonden, de gaven van de geest. Dan kan ik u vertellen, vanavond wordt het een hele rustige avond. U kunt heerlijk ontspannen. Er zijn geen controversiële onderwerpen. Is dat nou niet fijn? Sommigen denken, daar was ik nou juist voor gekomen, ik wil bijleren. Nou, bijleren, dat hoop ik wel dat we dat kunnen. In elk geval gaan we het hebben over de vrucht van de geest. Ik ben heel dankbaar, u hoort, mijn stem doet het weer. Dat is ook zo wat met genezingsbediening helemaal vervelend. Genezingssamenkomst kan niet doorgaan wegens ziekte van de voorganger. Dat heb ik ook al gehoord. We gaan lezen uit Galaten 5. Dat had u wel gedacht, want daar staat die uitdrukking, de vrucht van de geest. Vers 19, Galaten 5, vers 19, ik lees uit de NBG-vertaling. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de geest leven, laten wij ook door de geest het spoor houden. Tot zover uit het woord van God. Ik heb er eigenlijk een beetje spijt van dat ik niet bij vers 16 begonnen ben. Dus dat ga ik nou doen. Dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Tot zover uit het woord van God. Er is wel een zekere samenhang tussen het onderwerp van vanavond en dat van de volgende keer. Ik moet het toch alvast even noemen. De volgende maal hopen wij het te hebben over de 9 gaven van de geest die genoemd worden in 1 Korinthe 12. En vanavond hebben we gelezen over 9 vruchten van de geest. Ik weet dat het er in het enkelvoud staat, vrucht. Maar dat woord vrucht, dat is net als het woord fruit. Dat betekent ook meer dan 1 stukje fruit. Dus als ik af en toe zeg 9 vruchten, dan klopt het niet helemaal, maar het is ook niet zo ver vanaf. Je zou kunnen zeggen het is 1 vrucht met 9 partjes, net als in een sinaasappel. Het is 1 geheel. Dat is wel belangrijker van dat enkelvoud. Het is 1 geheel van liefde tot en met zelfbeheersing. Het is de ene vrucht van de geest. Maar toch even voor het gemak, 9 vruchten van de geest, volgende keer 9 gaven van de geest. Ik denk dat dat geen toeval is. Er is ook wel een belangrijke samenhang in dit opzicht. Die 9 vruchten van de geest, die schilderen ons eigenlijk het karakter van de Heer Jezus. En de 9 gaven van de geest geven ons een indruk van de bediening van de Heer Jezus. En dat heeft als geweldige consequentie dat je eerst het karakter van de Heer Jezus moet hebben, althans enigermate, voordat je de bediening van de Heer Jezus kan uitvoeren. Dat gaat niet los van elkaar. Natuurlijk moet je niet eerst perfect zijn, want wie zou dan ooit aan de bediening durven beginnen? Terwijl juist de jongste in het geloof, zo gauw het maar enigszins duidelijk wordt wat zijn of haar bediening is, hij of zij aan het werk mag gaan en moet gaan. Maar het is wel erg belangrijk om steeds in ons achterhoofd te houden dat de bediening die je ontvangen hebt en waarvoor je die 9 gaven nodig hebt, daar gaan we het de volgende keer over hebben, dat je eerst die 9 vruchten in je leven moet vertonen. Je zou het ook zo kunnen zeggen, voordat wij gaan doen als Jezus, moet je eerst zijn als Jezus. Hoe beperkt ook, hoe gebrekkig ook, maar dat staat voorop. En daarmee heb ik eigenlijk al gezegd dat wat we hier vinden in vers 22, de vrucht van de geest, is liefde, blijdschap, vrede enzovoort, dat is eigenlijk een beschrijving van de Heer Jezus. Je zou net zo goed kunnen lezen, dit is het karakter van de Heer Jezus. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Je hebt dat wel vaker in de schrift. Als ik nou bijvoorbeeld denk aan iets heel anders, lijkt het tenminste, namelijk in 1 Korinthe 13, de opsomming van de liefde, dan vind je daar in wezen precies hetzelfde. Er staat de liefde is langmoedig enzovoort. Lees daar nou eens voor de Heer Jezus Christus. Jezus is langmoedig. Dus 1 Korinthe 13 vers 4. Jezus is goedertieren. Jezus is niet afgunstig. Jezus praalt niet. Jezus is niet opgeblazen. Jezus kwetst niemands gevoel. Jezus zoekt zichzelf niet. Jezus wordt niet verbitterd. Jezus rekent het kwade niet toe. Ik ga helemaal zo doorlezen. En je zou ook het kunnen vervangen door de Heilige Geest. Dan zijn we bij de vrucht van de Geest terug. De Heilige Geest is langmoedig, goedertieren, afgunstig, praalt niet, niet opgeblazen. De Heilige Geest is niet blij over ongerechtigheid, maar blij met de waarheid. Alles bedekt hij, alles gelooft hij, alles hoopt zij, alles verdraagt hij. De Heilige Geest vergaat nimmer meer. Jezus Christus vergaat nimmer meer. De liefde vergaat nimmer meer. De vrucht van de Geest is dat wat de Heilige Geest in gelovigen werkt van Christus. Er wordt veel gesproken over allerlei wonderbaarlijke aspecten van de Heilige Geest. En dat is goed dat we daar weer aandacht voor krijgen. Daar doe ik helemaal niks aan af. Integendeel, daarvoor ben ik onder andere gekomen. Als we dan maar goed bedenken dat dat niet het hoogste is. Het hoogste wat de Heilige Geest betreft is niet dat je in tongen kunt spreken en dat er zieken genezen onder jouw handoplegging en dat je kunt profeteren en noem maar op. Het hoogste van de geest is niet dat je wel eens bent gevallen in de geest. Het hoogste van de geest is precies dit onderwerp. In zekere zin is dit de spil, ook in letterlijke zin, de middelste van deze 5 avonden, de spil waar het om draait. De vrucht van de geest. De Heer Jezus heeft in Johannes 16 aangegeven waarom de Heilige Geest in deze wereld is gekomen. Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen, want hij zal mij verheerlijken, zegt hij van de Heilige Geest. De Heilige Geest is in deze wereld om een heleboel redenen en met een heleboel doelstellingen. Maar er is niets dat belangrijker is, niets dat meer kenmerkend is voor zijn komst in de wereld, als wat we daar vinden in Johannes 16. Hij is gekomen, zegt de Heer Jezus, om mij te verheerlijken. De Heilige Geest verheerlijkt Christus aan ons. In de verkondiging of op wat voor wijze dan ook. Maar daaruit vloeit onmiddellijk voort dat de Heilige Geest ook Christus verheerlijkt in ons en door ons. Dat is de vrucht van de Geest. We zien die heerlijkheid zoals Saulus op de weg naar Damascus. Wij zien die heerlijkheid misschien niet letterlijk of in een visioen of wat dan ook. Maar je krijgt daar toch indrukken van in het woord van God. En door wat de Heilige Geest ook persoonlijk rechtstreeks in je hart werkt. Maar het is niet alleen maar dat je die heerlijkheid gaat zien. Maar dat je die heerlijkheid gaat weerspiegelen. Ik zal u 4 kenmerkende schriftplaatsen noemen. Die ontzettend belangrijk zijn. Die behoren tot de kernplaatsen als het gaat over dit onderwijs. Van wat de Heilige Geest in en door ons heen wil bewerken. En ik zeg daarbij dit. De Heer Jezus is niet meer in deze wereld. En de mensen in deze wereld lezen de Bijbel niet. De enige manier waarop ze Jezus kunnen leren kennen is door naar ons te kijken. En voordat ze naar ons luisteren, is dat precies het punt. Eerst naar ons kijken. Natuurlijk, ze leren ook over de Heer Jezus door naar ons te luisteren. Wij hebben de roeping om het woord te brengen. We hebben de roeping getuigen van de Heer Jezus te zijn. Maar het eerste is dat we levende Bijbels zijn. En de Bijbel gaat over Christus, dat we het beeld van de Heer Jezus vertonen. Daar gaan deze vier kernpassages over. Ze zijn heel belangrijk, ik kom ze de volgende keer over horen. Want vanaf vanavond mag u ze nooit meer vergeten. Laten we eens beginnen met 2 Korinthe 3, het slotvers. Daar hebben we het over de Heilige Geest. In 2 Korinthe 3, daar lezen we in vers 17, de Heer nu is de Geest. En waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. Daar zal wel heel wat over te zeggen zijn. Waar de Geest is, is vrijheid. Vrijheid wordt altijd bedreigd of door losbandigheid, want dat is eigenlijk gebondenheid van je eigen vlees. Of de vrijheid wordt bedreigd door wetticisme. Dat zijn precies de twee valkuilen. Naar de ene kant kom je in het wetticisme. Dat is elkaar weer nieuwe regeltjes en gebodjes opleggen. En aan de andere kant in losbandigheid. Je wordt weer een slaaf van je eigen zondige vlees. De vrijheid is een zuiver geestelijke zaak. Met een hoofdletter G. Vrijheid betekent volmaakt vrij zijn om zelf te doen waar je zin in hebt. Ja, dat is vrijheid. Alleen het bijzondere is dat de nieuwe natuur van de gelovigen, aangewakkerd door de Heilige Geest, precies dat wil wat tot eer van God en van de Heer Jezus is. Dat wil niet zeggen dat we geen geboden meer hebben, maar die wet heet in Jacobus 1 en 2 de wet van de vrijheid. Als er een wet is die precies van je vraagt wat je zelf ook graag zou willen, dan voel je die wet niet als een druk, als een belemmering. Een wet die van jou eist, dat wat je ook zelf dolgraag wil doen, dat is een wet van de vrijheid. En dat is de nieuwe natuur in Christus. Door de Heilige Geest wordt onze wil wordt veranderd, onze verlangens worden vernieuwd. En dus zijn we volkomen vrij, want we doen wat we graag willen, maar dat is ook precies dat wat de Heilige Geest in ons werkt. En het allerbelangrijkste volgt dan in dat 18e vers. Wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, dat slaat op die vorige verse waar Mozes wel een bedekking had, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen. Veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer die Geest is. Dat veranderen is een beetje zwak vertaald. Het is ook een beetje lastig om dat in het Nederlands een beetje krachtiger te zeggen. Maar het is het woord dat we kennen van de biologieles, de metamorfose. Het gaat om een echte gedaanteverwisseling, zoals van een rups naar een vlinder. Dus het is een ingrijpende verandering. Je vindt dat ook in Romeinen 12, wordt veranderd in de vernieuwing van je denken. Hervormd of wat dan ook, maar het is eigenlijk getransformeerd. Dat is eigenlijk de Latijnse tegenhanger van dat Griekse metamorfose. Een transformatie, een radicale, dat is tot in de radix, tot in de wortel van ons bestaan, een radicaal getransformeerd worden, naar datzelfde beeld. Je richt je op dat beeld en je wordt dan door dat beeld veranderd. Je weerspiegelt de heerlijkheid van dat beeld, zoals de maan het licht van de zon weerspiegelt. Dat is wat hier gebeurt. Je wordt veranderd meer en meer in overeenstemming met dat beeld van Christus. En dat is een prachtig vers, een van de mooiste. Als u even doorleest in hoofdstuk 4 vers 6... dan staat daar, de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. In het aangezicht van Christus weerspiegelt zich de hele heerlijkheid van God. En wij zijn op Christus gericht door de Heilige Geest en gaan dan dat weerspiegelen wat van Christus naar ons toe komt. In zekere zin is het uiteindelijk de heerlijkheid van God. Het gaat niet om alle dingen die wij zeggen. Het is veel makkelijker om veel te praten dan om een licht te zijn. Hier gaat het om wat van ons afschijnt. Wij worden zelf verlicht opdat wij gaan schijnen. Vers 4 in hoofdstuk 4 zegt van de mensen dat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Maar dat schijnsel, dat moeten ze ons zien, zoals het aangezicht van Mozes straalde, omdat hij de tegenwoordigheid van God was geweest. Dat is de beeldspraak die Paulus hier gebruikt. Zo moeten wij die heerlijkheid gaan uitstralen, doordat de Heilige Geest dat beeld van Christus in ons reproduceert. En dat is een werk van de geest. En het is de ware christelijke vrijheid. De tweede passage die sluit er onmiddellijk bij aan. Dat is in Romeinen 8. Sommigen van u misschien, ik heb geen idee, maar sommigen komen misschien uit een traditie waarin de uitverkiezing een belangrijke rol speelt. En er zijn heel wat mensen in dit vaderland die tobben met die vraag, ben ik wel uitverkoren? En ik vraag ze wel eens een keer mijn stenen voor dat je het was. Waarvoor ben je dan eigenlijk uitverkoren? Ja, dan kijk je een beetje verbaasd, kijk eens je aan. Wat toch eigenlijk vreemd is als ik tegen Luc zeg, jongen, ik heb jou uitgekozen. Dan is het eerste wat hij vraagt, zo, en waarvoor dan wel? Dat wil hij wel graag weten. Als ik straks zeg om het gebouw schoon te maken, dan is dat helemaal niet zo'n bijzonder voorrecht. Waarvoor zijn mensen uitverkoren? Waarom zijn gelovige mensen uitverkoren door God? We lezen het hier in Romeinen 8, vers 29. God, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd. In het Latijn heet dat predestinatie. Dan herkennen sommige mensen het beter. Tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Weet u, dat is voor een heleboel mensen een verrassing. Wij zijn gepredestineerd, wij zijn uitverkoren om op het beeld van Gods zoon te lijken. Wij zijn niet uitverkoren om naar de hemel te gaan. Daar gaat het helemaal niet over. De Heer Jezus heeft nooit op aarde verteld, als jullie mijn boodschap aannemen, dan ga ik straks naar de hemel. En de apostelen hebben dat ook nooit verkondigd. Wat ze ons verkondigd hebben, is dat we het beeld van Christus moeten gaan vertonen. En dat niet met het oog op de hemel. Wij lazen in Galaten 5, vlak voor dat vers dat ik noemde, in vers 21, dat wie die werken van het vlees doen, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Het gaat helemaal niet om de vraag of u naar de hemel gaat. Dat is misschien wel even schokkend. Want u dacht dat u het hele evangelie op een vingernagel kon schrijven. Je moet geloven dat de Heer Jezus voor je zonde gestorven is en dan ga je straks naar de hemel. Nou, dat eerste is wel waar, dat moet je zeker geloven. Je moet nog een heleboel meer dingen geloven. Je zult je vooral moeten openstellen dat de Heilige Geest jou gelijkvormig gaat maken aan het beeld van Christus. Dat wordt er niet bij verteld. En dat niet op dat jij straks naar de hemel gaat, maar op dat Gods koninkrijk in deze wereld mag doorbreken. Hoort u dat? Het gaat wel om de hemel, maar dan om het koninkrijk der hemelen. En dat wordt hier op aarde gevestigd. Wij gaan alleen maar naar de hemel omdat we de pech hebben dat we sterven voordat de koning komt. En zelfs daar in de hemel wachten wij op hetzelfde waar de mensen hier op aarde op wachten, namelijk op het koninkrijk Gods. Dat is het grote thema van de hele Bijbel. Het gaat nooit om de vraag of u naar de hemel gaat. U gaat er naartoe als u sterft voordat de koning komt. Maar waar het om gaat is dat de koning komt. De Heer Jezus heeft verkondigd, het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. Toen hij was gestorven en opgestaan, toen sprak hij, lees dat maar in het begin van Handelingen 1, heeft hij 40 dagen met zijn discipelen niet gesproken over naar de hemel gaan. Hij heeft gesproken over het koninkrijk Gods. In Galaten 5 gaat het over het koninkrijk Gods. Zelfs dat u op Christus gaat lijken, is dus nog niet het hoogste doel. Ook dat is alleen maar een middel. Een middel waartoe? Dat is een hele belangrijke vraag. Toen de Heer Jezus deze aarde verliet, toen gaf hij ons de opdracht om zijn plek in te nemen hier op aarde. Wij moeten zijn werk voortzetten. We zullen de volgende keer dat nader zien, maar Johannes 14 vers 12 zegt hij, als je in mij gelooft, de werken die ik doe zul je ook doen en je zult grotere werken doen dan deze. Dat is een woord. We moeten zijn dingen doen. En in Markus 16 vers 17 en 18 zegt hij, alle die geloven zullen deze dingen vergezellen. Ze zullen in mijn naam demonen uitdrijven en dan staan er nog een paar en aan het eind staat op zieken zullen de handen leggen en zullen gezond worden. Dat waren de dingen die Jezus hier op aarde deed. Wij zijn hier gewoon omdat Jezus er niet meer is en wij nemen zijn plaats in. Dus daarom is het erg belangrijk dat we op Jezus gaan lijken. Zodat de mensen er geen last van hebben dat Jezus er niet meer is, want ze hebben ons. De enige Bijbel die heel veel mensen zullen lezen in hun hele leven, dat bent u en ik. Dus wij moeten op Jezus lijken, maar dat is niet het hoogste doel. Zelfs dat is nog niet het doel. Het hoogste doel is dat we zijn werk voorzetten. En dat wij helpen realiseren dat zijn koninkrijk in deze wereld gevestigd wordt. Het hele Oude Testament draait vanaf de moederbelofte tot Malachi 4. In de NBV tegenwoordig Malachi 3, om het makkelijk te maken. Tot en met Openbaring 22 gaat het om de grote doorbraak van het Koninkrijk Gods. Gaat het om Gods grote wereldplan. Dat er een man is die God tot hoofd gesteld heeft over alle dingen die in de hemel en die op de aarde zijn. Efeze 1, vers 10. Dat is Gods grote wereldplan. Om in de volheid der tijden alles onder Christus tezamen te brengen. En onze taak in dit leven is dat Koninkrijk dichterbij te brengen. Daarom bidden we ook, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen. En dat is niet alleen maar een soort vage wens die buiten ons omgaat. Maar met dat gebed dat de Heer Jezus ons heeft leren bidden, zeggen we, Heer, hier ben ik. Maak mij bruikbaar om uw Koninkrijk in deze wereld ingang te doen vinden. Laat vandaag uw Koninkrijk een stukje verder gebracht worden, door mij heen. Net als het volgende, uw wil geschieden. Dat is niet zomaar vaag in het algemeen, mocht maar gebeuren wat God wil, want dat gebeurt toch wel. Dat hoef je me niet te bidden. Dat gebeurt toch wel wat God wil. Maar waar het om gaat is of ik wel bruikbaar ben voor Gods wil. Uw wil geschieden zoals dat in de hemel gebeurt, waar iedereen op zijn, naar zijn geboden luistert. Laat zo ook op aarde door mij heen iets meer van uw wil verwerkelijkt worden in deze wereld. Het gaat erom dat we het Koninkrijk Gods beërven, dat niet alleen maar dat een heleboel mensen om ons heen ook het Koninkrijk Gods gaan beërven. Waarom vinden er wonderen van genezing plaats? Omdat het zo zielig is voor die mensen dat ze ziek zijn? Ja, ook. Maar omdat het Koninkrijk Gods doorbreekt. Want elke keer als iemand wonderbaarlijk geneest, wordt iets van de heerlijkheid en de kracht van het Koninkrijk zichtbaar. We lezen een paar keer in de evangelie, in elk van de evangelieën zowat, de Heer Jezus predikt het Koninkrijk en hij genas alle mensen, staat in één adem. Waarom drijven wij demonen uit? Omdat het zo sneu is voor die mensen dat ze belast zijn? Ja. Maar ook omdat het Koninkrijk God zegeviert over de geestelijke machten. De machten van de duisternis. Elke keer als demonen uitgedreven worden, is het koninkrijk van het licht weer een stukje verder opgerukt ten opzichte van het koninkrijk van de duisternis. Wij zijn hier om zijn werk voor te zetten. En dat is niet te zorgen dat mensen in de hemel komen. Dat komen ze wel als ze de pech hebben te sterven voordat de koning komt, zei ik al. Maar om ze in het koninkrijk Gods te brengen. Dat is de grote vraag waar de Heer Jezus met Nicodemus over sprak. Hoe kom je het Koninkrijk Gods binnen? Dat is wat de mensen steeds vroegen. Nooit vroeg iemand aan hem, hoe kom ik in de hemel? Ze vroegen allemaal, hoe kom ik het Koninkrijk Gods binnen? Dat is een belangrijke vraag. Bent u al in het Koninkrijk Gods en wat is uw plek daarin? Ik had het eigenlijk helemaal niet zo voorbereid. Ik zal u eerlijk wat vertellen. Toen ik vanavond dit gedeelte las in Galaten 5, het was me nog nooit zo scherp tot me doorgedrongen dat pal voor dat vers 22 daar staat over het Koninkrijk Gods. Ik ben er wel de laatste tijd heel erg veel mee bezig. Omdat ik steeds meer zie dat het Koninkrijk Gods het alomvattende thema van de hele Bijbel is. En vroeger zou ik misschien gezegd hebben, het grootste doel is dat we op de Heer Jezus lijken. Dat is ook geweldig. Daar gaat het vanavond ook over. Maar er zit nog weer wat achter. We moeten op Jezus lijken, omdat daar nog weer een ander doel achter is. Omdat wij, zo staat het zo mooi in Matteüs 13... Beetje een aansluiting bij wat je in Daniel 12 ook leest. Over de verstandigen staat het daar. En in Matteüs 13 over de rechtvaardigen. Die stralen als het uitspansel. Als een sterren aan de hemel. Daarom moeten we op de Heer Jezus lijken. Zodat we lichtende sterren worden, zegt ook Filippenzen 2 vers 14. Lichtende sterren in de duisternis. Maar dat is niet het doel dat die sterren daar schijnen. Het doel is dat daardoor het koninkrijk van het licht verder komt ten opzichte van het koninkrijk van de duisternis. Alles wat we doen en alles wat we zeggen, alles wat we zijn, moet op een of andere manier in dat grote doel passen. Uw koninkrijk komen. Door mij heen, door ons heen. En daarvoor moeten we op de Heer Jezus lijken, want we moeten zijn werk voortzetten. Het is niet genoeg dat we wat we allemaal doen. Wat we doen heeft weinig kracht. Het kan, God kan het gebruiken, kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Maar wat we doen heeft des te meer kracht als we eerst zijn als Jezus. Voordat we doen als Jezus. Daar gaat het hier over. Dit is onze uitverkiezing, dat we op het beeld van Christus zouden lijken. Gaat u met me mee naar 1 Korinthe 2, dat is de derde van de vier grote passages. In 1 Korinthe 2 en het begin van hoofdstuk 3 hoort u over drie soorten mensen. U dacht altijd dat het er twee waren, gelovigen en ongelovigen. Maar zie daar tot uw verrassing, Het zijn er drie. Je hebt, nou kan je dat in de MBG-vertaling niet helemaal zien. Daar staat in vers 14 van hoofdstuk 2. Een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de geest Gods is. Daar staat in de Statenvertaling een natuurlijk mens. Daar gaat het over de ongelovige mens. Niet ongeestelijk in de zin zoals een gelovige ook wel eens ongeestelijk kan zijn. Hier gaat het over de natuurlijke mens. Dat is de mens zoals hij van nature is, onveranderd. Hij is niet aangeraakt door de geest. Hij begrijpt ook niks van de geest. Hij mag nog zo intelligent zijn, maar het werk van de geest onttrekt zich aan zijn waarneming en zijn begrip. Dat is de eerste groep. Hij is een natuurlijk mens. De derde groep, de tweede sla ik even over. De derde vindt u in vers 15. De geestelijke mens beoordeelt alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Dat wil zeggen, de anderen hebben geen flauw idee wat hij doet en wat hij zegt en waarom hij het zegt en doet. Ze kunnen niet pakken en vatten wat er in hem omgaat. Hij is een geestelijk mens. Zeg maar geestelijk met een hoofdletter G. Hij is een mens die geleid wordt en beheerst wordt door de Heilige Geest. En dan heb je in hoofdstuk 3, aan het eind van vers 1, de vleeselijke mensen, nog onmondig in Christus. En dan in vers 3, nog eens een keer, gij zijt nog vleeselijk, want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen. We hebben drie categorieën, de natuurlijke mens, de vleeselijke mens en de geestelijke mens. De natuurlijke is niet wedergeboren. De vleeselijke mens is wel wederom geboren, maar hij kent de kracht van de Heilige Geest niet. En daarom valt hij in de praktijk vaak nauwelijks op. Hij lijkt nog zo sprekend op de mensen in deze wereld. Soms is het voor ons zelfs erg lastig om te onderscheiden of het wel een gelovig mens is. Nijd en twist, dat zijn dingen die horen bij het vlees. Je hoort soms van hele gemeenten die rollenbollend met elkaar over de straat gaan. Strijd en twist, nijd en twist. Het zijn dezelfde dingen die je vindt in de wereld. Waar is daar de Heilige Geest? En heb je de derde categorie. Dat zijn de mensen die niet alleen maar door de geest wedergeboren zijn. Maar in wie de geest kan werken. In wie de geest de leidsman is. En nou kom ik bij de grote uitdrukking waar het me eigenlijk om te doen is. En waar ik het nog niet over gehad heb. Aan het eind van vers 16 in hoofdstuk 2. Daar staat in het MBG-vertaling een volstrekt onbegrijpelijk zinnetje. Wij hebben de zin van Christus. Nou, als u me dat eens zou kunnen vertellen. Als je dat uit zijn verband zou halen en ik zou u vragen, wat betekent dat? Wij hebben de zin van Christus. Daar is geen zin in te ontdekken, in die zin. Daar hebt u drie betekenissen van het woord zin in één zin. Dat klinkt een beetje mal. Wat betekent dit? Andere vertalingen proberen het voor ons op te lossen. Maar het is ook niet makkelijk. Je zou het best in het Engels kunnen zeggen. We have the mind of Christ. Die Engelsen hebben het mooie woord mind. Het betekent zoveel als we hebben de mentaliteit van Christus. De instelling van Christus. De denktrand van Christus. Het betekent wij denken als Christus. Dat is de geestelijke mens althans. Dat is de mens die zo omgevormd is in zijn denken. We hadden het al over die vernieuwing van het denken in Romeinen 12. Dat hij denkt als Christus. Hij voelt als Christus. Hij wil als Christus. Hij ervaart als Christus. Hij gelooft als Christus. Hij heeft lief als Christus. Hij doet als Christus. Dat is de geestelijke mens die lijkt op Christus. Maar dat is heel concreet. In zijn manier van denken, in zijn manier van voelen, het aanvoelen van de dingen. In de beslissingen die hij neemt. In de wijze van omgang met de Heere God. In zijn overleggingen, in zijn handelen, in al die dingen. Dat is allemaal begrepen in dat ene woord, mind. Wij hebben de mentaliteit, als u dan per se een Nederlands woord wil, wij hebben de mentaliteit van Christus. Eigenlijk is dat net zo'n woord als in Filippenzen 2. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Daar heb je hetzelfde. Laat die mentaliteit in u zijn, die levenshouding, die levensgerichtheid. Zoals Lubbers vroeger zei, die positieve grondhouding. Laat die in u zijn. Diezelfde van Christus. The mind of Christ. Ziet u wat de Heilige Geest doet? Vergeet even die tongentalen, die profetieën en die zieke genezing. Ga eerst hier maar tot 15 april over mediteren. We have the mind of Christ. Al die dingen die moeilijke onderwerpen, waar we mee worstelen, waar we vandaag zoveel over horen, waar we zo mee bezig zijn. Al die moeilijke onderwerpen zijn niet intellectueel ingewikkeld. Hoe meer wij de mind of Christ kennen, hoe meer in ons diezelfde mentaliteit als van de Heer Jezus aanwezig wordt, des te minder problemen hebben we met al die dingen. Gaat het vanzelf? Ik zei wel, de Heer Jezus genas zieken omdat het koninkrijk Gods daarmee dichterbij kwam. Maar hij genas ook gewoon zieken omdat hij met ontferming bewogen was. Heel simpel, we lezen dat 4 keer in Matthäus' evangelie alleen al. Over de mensen die als schapen zonder herder waren. Over een paar blinden die bij hem komen. Over andere mensen die toen ze honger hadden. Allerlei situaties. Hij werd met ontferming bewogen. Wat was de eerste vrucht van de geest? Liefde. Dat is het eerste. Het eerste wat ik leerde in de genezingsbediening, wat me heel duidelijk op mijn hart gebonden werd, en dat was in Afrika met honderden zwarte mensen voor mij. En het eerste was, en ik ben het nooit vergeten en ik probeer het nog steeds in praktijk te brengen, hou van die mens. De eerste vrucht van de geest is liefde. Hou voor de mens. Weet je wat anders het verschil is? Als je onervaren bent en onmondig in die dingen, dan ben je op jezelf gericht. Oh, hoe moet ik dat nou doen? Zal het wel lukken? Zeg voordat ik ervoor bid en ik genees niet. Dat, je bent helemaal met jezelf bezig. Dat is typisch nog wat hoort bij de vleeselijke mens. Niet vleeselijk in de zin dat je een verkeerde instelling hebt, maar onmondig. De beginner is met zichzelf bezig. Maar degene die de mind of Christ heeft, is vol van de mentaliteit van de Heer Jezus. Hij denkt helemaal niet aan zichzelf. Hij is ook helemaal niet bang om af te gaan. Hij gaat trouwens ook helemaal niet af. Hij is gericht op die persoon. De eerste vrucht nogmaals is liefde. Ontferming, barmhartigheid met mensen, heel gewoon. En dat geldt in alle opzichten. Dat geldt als je predikt. Het is interessant en leuk om dingen uit te leggen. Maar laat er eerst maar eens liefde zijn voor de mensen aan wie je het uitlegt. Omdat ze verder moeten komen. In het pastoraat ook. U vindt het heerlijk om te luisteren naar al die verhalen van mensen. Maar het allerbelangrijkste is dat we deernis hebben met die mensen. Dat de liefde van God uit ons uitstroomt door de Heilige Geest. Naar die mensen toe. Dat is de mind of Christ. Dan is er geen ruzie en twist meer. Want die ontstaan alleen maar als we op onze eigen strepen gaan staan. Als we jaloers zijn op een andere. Als ze vinden dat wij ook per se gehoord moeten worden. En dan gaat het allemaal om ons. Dan gaat het allemaal om ons. Als het om de mind of Christ gaat, dan gaat het alleen nog maar om Christ en om de kingdom of God. En alle andere dingen doen er dan niet meer toe. Dan kan er helemaal geen nijd ontstaan. Dan kan er helemaal geen twist ontstaan. Je hebt een stel mensen bij elkaar die het om Christus en om het koninkrijk Gods gaan. Die intensief bidden, uw naam worden geheiligd. En die worden niet onheilig doordat wij een beetje ruzie zitten te maken met elkaar. Doordat wij jaloers zijn op elkaar. Uw koninkrijk komen. Laten we geen blokkade zijn voor het koninkrijk. Maar laten we instrumenten zijn om dat koninkrijk dichterbij te brengen. Uw wil geschieden. Help ons om de dingen te doen die Jezus deed. Help ons om te zijn zoals Jezus was. En dat kan alleen maar door de Heilige Geest. Stel je open voor die Heilige Geest. Zoals ik u de vorige keren zei uit Lucas 11 vers 13. Stel je open voor die grote gift van de Vader. De Vader geeft de Heilige Geest als wij hem erom bidden. En stel geen voorwaarden. Vader, geef me de Heilige Geest, maar hoef ik dan niet in tongen te spreken. Ik ken die mensen. Vader, geef me de Heilige Geest, maar hoef ik alsjeblieft niet te vallen in de geest. Ik ken die mensen. Ze zitten hier vanavond ook, maar ze hoeven zich niet te melden. Maar het zijn allemaal mensen die graag vol willen worden van de Heilige Geest. Dat staat ook in de Bijbel als een opdracht. Hè? Word vervuld met de Heilige Geest, maar dan wel op al onze voorwaarden. Dat zijn allemaal mensen die zeggen, die willen wel een breinaald in stopcontact steken als ze dan maar geen schok krijgen. Daar bidden ze wat ervoor. Als ik maar geen schok hoef te krijgen. We zijn bang. We zijn bang. Nee, Jezus was niet bang. Ja, die was bang in Gethsemane. Dat was heel wat anders. Toen het ging over dat geweldige zondevraagstuk, over dat verlossingswerk. Maar hij was nou letterlijk voor de duivel niet bang. Hij was niet bang voor het werk van de duivel. Soms komen er hele brave, godsdienstige mensen, die komen gewoon in de synagoge. Een paar keer zie je dat, Marcus 1, dan begint het al meteen. Die komen heel, dat zijn hele nette, keurige mensen, maar ze hebben een demon in zich. Alleen ze weten dat niet en niemand in die gemeente weet het ook. De gemeente is namelijk niet geestelijk genoeg, anders wisten ze het wel. Dus die duivel, die wordt er helemaal niet benauwd van. Die demon, die zit in die persoon, die zit daar heel rustig en die heeft nergens problemen mee. Totdat de Heer Jezus die synagoge binnenkomt. En die duivel, die demon, schrikt wakker. En hij begint meteen te protesteren. Die man zelf denkt, wat krijgen we nou? Die hoort door zijn eigen mond heen woorden die helemaal niet van hem komen. Die man wist dat niet. De synagogen wist het niet. Niemand wist het. Maar Jezus kwam. Ziet u wat er gebeurt? Als mensen de mind of Christ hebben, dan komen ze niet alleen met de mind van Christus, ze komen met de kracht van Christus. Want dat is namelijk het koninkrijk. 1 Korinther 4 vers 20. Het koninkrijk Gods is niet woorden, maar kracht. Paulus zegt dat tegen de praatjesmakers in Korinthe. Nou, kom maar op met jullie praatjes. Als ik bij jullie kom, wil ik wel eens horen, niet alleen maar wat voor praatjes jullie hebben, maar wat voor kracht jullie hebben. Nee, Jezus was niet bang. Dit waren de fatsoenlijke bezeten, als u begrijpt wat ik bedoel. Die konden gewoon naar de synagoge gaan, daar merkte niemand. Maar er waren er ook, die zaten in de graven en die liepen daar naakt rond. En die waren met een legioen demonen bezet en niemand kon ze binden. 10 mannen met ketenen konden ze nog niet vasthouden, ze verbraken die keten. Nou, serieus, ook niet bang. Waarom zou hij? De hele kracht van God was in hem. Hij hoefde voor de duivel niet bang te wezen. Als ik de mind of Christ heb en de kracht van Gods geest is in mij, hoef ik nergens bang voor te zijn. Is dat niet mooi? 2 Timotheus 1. Timotheus, dat is toch wel lief. Die jongen is nog een jonge vent, zeg ik nou maar als oude kerel, want hij was waarschijnlijk ook al boven de 30. Maar hij was toch een jonge vent. Paulus zegt ook, niemand veracht uw jonkheid. En hij was een beetje timide van aard. Ik ben zo blij dat het evangelie ook voor timide mensen is. En dat het evangelie ook is voor christenen die nog heel veel moeten leren. Dat het ook voor beginners is. En Paulus zegt in 2 Timotheus 1 vers 7. God heeft jou niet gegeven, Timotheus, een geest van bangheid. Bangheid is nooit van de geest. Echt niet. Er komen ons mensen naar me toe en zeggen, ja, maar ik ben toch bang dat... Ik zeg, broeder, zuster, bangheid is niet van de geest. De enige waar je bang voor moet zijn, dat ben je zelf. Laat onze behoudenis uitwerken met vrees en beven, zegt Filippenzen 2 vers 12. Dat is niet vrees en beven voor de duivel. Dat is ook niet vrees en beven voor God. Dat is vrees en beven voor jezelf. Dat is het enige waar je bang voor moet zijn. Voor jezelf. Want we zijn zelf de grootste knoeiers. En de grootste brokkenmakers. Als Gods geest en Gods werk zich in mij moeten openbaren, ben ik zelf het grootste probleem. Niet de duivel. En niet de mensen om me heen. En zeker de broeders en zusters niet. Daar wordt gesproken over vrees en beven. Maar voor de andere mensen, Spreuken 29 zegt, vrees voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwen zijn, hoe staat het ook alweer? Hoe? Onaantastbaar, dank u wel. Zijn onaantastbaar. Vrees voor mensen spant een strik. Oh, wat worden veel mensen, ik ook wel hoor. Ik ben eigenlijk van mijn eigen een banghaas. Tenminste, mijn vrouw zegt dat altijd en die meestal wat ze zegt over mij, dat klopt. Want die kende natuurlijk ook al 40 jaar. Ik ben eigenlijk ook een banghaas. Zou je zo niet zeggen. Maar ik heb de geest ontvangen. Niet de geest van bangheid, kleine g. Maar de geest met een grote g. Van kracht, liefde en bezonnenheid. Die bezonnenheid die herinnert aan de laatste van die 9 vruchten van de geest. De zelfbeheersing. Kracht. Liefde en bijzonderheid. Wat een prachtige combinatie. De kracht van de Heilige Geest. Waarvoor ziekten en demonen moeten wijken. Waarvoor het ongeloof moet wijken. Waarvoor de duivel zelf moet wijken. Liefde. Want alleen zo treden wij de mensen in nood tegemoet. Omdat ze Jezus nodig hebben. Voor hun ziel, voor hun hart. Of ook voor hun lichaam of voor hun geest. Of wat het ook mogen zijn. In liefde treden we ze tegemoet. En bezonnenheid. We lopen onszelf niet voorbij. We struikelen niet over onze eigen benen. De Heilige Geest brengt bezonnenheid. Vandaag nog hoorde ik van iemand die op de zendingsvelden beleefd had hoe soms inlandse predikers, in Nederland komt er ook wel voor, staan te schreeuwen en te tieren om demonen eruit te geven of als het gaat om de genezingsbediening. Een geschreeuw. Die mensen worden er doodsbenauwd van. Dat is niet erg pastoraal hoor. Als de mensen bang worden onder jouw bediening, dan is het niet erg pastoraal. Je hoeft maar niet te schreeuwen tegen de demonen. Weet je waarom niet? Omdat wij komen met de bevoegdheid van de Heer Jezus. Als we de mind of Christ hebben, dan komen wij met zijn bevoegdheid. In Matthäus 10 lezen wij, gaf aan zijn discipelen volmacht. Van mezelf ben ik veel zwakker dan welke demon dan ook. Dat zie je bij die zonen van Skeva. Die dachten, nou, dat kunnen wij ook. Nou, die kregen een pak slaag. Die demonen zeiden, wie zijn jullie? Kom nou. Handelingen 19, lees maar na. Maar als ik in de volmacht van Christus kom. En dat kom ik als ik weet wat mijn bediening is. Als ik weet wat ik moet doen. Als ik niet mijn eigen ding doe, maar zijn ding doe. En als ik ga in de kracht van de geest. Dan ga ik in volmacht. Dan ben ik veel sterker dan welke demon dan ook. Dat zeg ik nou wel eventjes. Maar het is geestelijke werkelijkheid. In de kracht van de Heer Jezus, daar gaat het om. Kracht, liefde en bezonnenheid. Hoef je helemaal niet te schreeuwen. Ik heb het meegemaakt bij bedieners die zeiden tegen de demonen. En denk erom, jullie schreeuwen niet, jullie gaan er rustig uit. Geen drukte, jullie gaan geen spektakel maken, jullie gaan toch vertrekken. En dan wil je altijd nog zo'n hoop mogelijk spektakel maken. Om even indruk te maken op de omgeving. Niks ervan, jullie gaan gewoon rustig eruit. Klaar. In de naam van Jezus. Zo, weg. Zo kan het ook. Je hoeft maar niet te schreeuwen. Daarom is zieken de hand opleggen ook zo makkelijk. Je hoeft helemaal niet te schreeuwen, je hoeft niet te tieren, je hoeft geen uren door te gaan. Genezen in de naam van de Heer Jezus. Ik vertel het graag dat ik een keer was in een gemeente, het was een kerkelijke gemeente. Gewone PKN gemeente. Die wilde mij vragen om daarover genezing te komen spreken. En toen kwam ik eraan en zei, jongens, hebben we wel een genezingsteam, hebben we wel een gebedsteam? Nee, daar hadden ze niet aan gedacht. Ik zei, willen jullie dat eigenlijk wel, vinden jullie dat goed? Ja, dat zou wel fijn zijn. Ik zei, nou, er stond een stelletje enthousiaste vrouwen. Er was geen man te bekennen. De dominee zat ergens verscholen in de kerk. Kwam niet eens netjes zich voorstellen. Al die enthousiaste vrouwen. Ik zeg, luister, kunnen jullie proberen eens even, leg je handen op mijn schouder. Ja, gaat goed. Ik zeg, kunnen jullie zeggen, genezen in de naam van de Heer Jezus? Konden ze ook. Ik zeg, we hebben een gebedsteam. Ja, echt waar. Je moet toch groeien met de riemen die je hebt? Want elke gelovige kan het. Daar gaan we het de volgende keer over hebben, anders ga ik allemaal kruid al verschieten. Maar elke gelovige, je hoeft helemaal niet te schreeuwen, je hoeft helemaal geen drukte te maken. Je hoeft helemaal geen interessante, dure woorden te gebruiken. Genezen in de naam van de Heer Jezus. Maar als je het genezen, is het ook goed. Ik hoorde pas geleden van een simpel iemand. Hij had een vriend, die was zo ziek. En toen las hij in de Bijbel, op zieken zullen ze de handen leggen. Er staat helemaal niet bij in die tekst in Markus 16, dat je er ook nog iets bij moet zeggen. Maar hij zei het simpel als je zegt, ik ga naar mijn vriend toe. Hij zei, er staat in de Bijbel dat ik jou gewoon de handen moet leggen. Hij had eigenlijk haast, maar hij zei, wat, dat zal ik even doen. Even voor de luisteraars thuis, ik leg nu mijn handen op iemand. En toen ging hij weg, hij zei, dat is alles daar. En toen ging hij, had geen woord gezegd. Die persoon was vanaf hetzelfde moment genezen. Omdat daar geloof achter zat. Omdat daar iemand was, ondanks zijn simpelheid, of misschien wel dankzij zijn simpelheid, want anders gaan we allemaal maar redeneren, gewoon vervuld was van de Heilige Geest. En een enorm verlangen dat zijn vriend zou genezen. Hij wist niet eens of je er iets bij moest zeggen, hoeft eigenlijk ook volgens mij niet. Genezen is ook al genoeg. En als je niks zegt, en je legt iemand de hand op, je ziet en werkt het ook. Waarom? Als er maar de juiste voorwaarden vervuld zijn. Die simpele ziel leek op de Heer Jezus namelijk. En de Heilige Geest woonde in hem. Wat wil er nog meer? Wat wil er nog meer? Het is allemaal zo simpel, mensen. En je hoeft ook niet bang te wezen. Wij maken het alleen maar moeilijk. Wat heb ik het jarenlang niet moeilijk gemaakt? En ik moest langs de moeilijke weg ontdekken hoe simpel dat is. Oké, we gaan naar de vierde schriftplaats. We hebben de Mind of Christ, Efeze 3. Of Efeze 3. Efezius 3. Daar is een gebed van Paulus. En dat gebed van Paulus dat luidt in vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader naar wie alle geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Nou, dan zou ik eigenlijk even moeten stoppen. En als u nou die passage niet uit uw hoofd kent, dan zou het de moeite waard zijn om eens na te denken. Waarvoor moet je nou met de geest gesterkt worden? Met de kracht van de geest. Je zou allerlei dingen kunnen verwachten. En vaak denken we dan niet verder dan onze alledaagse problemen en uitdagingen en moeilijkheden. Maar Paulus denkt hier veel hoger. Met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Dit is het doel. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Geworteld en gegrond in de liefde, daar heb je het weer. zult u dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat is een van de meest verregaande uitspraken in de hele brieven van Paulus. Vervuld tot de hele volheid van God. Maar wat is het geheim dat wat eraan vooraf gaat? Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Denk dan, dat is niet zomaar automatisch als je wedergeboren bent. Jezus woont in je hartje. Als je katholiek bent, is het nog eenvoudiger. Als je deelneemt aan de Eucharistie, dan krijg je de ouwel op je tong en daardoor komt Jezus in je hartje. Ik wou dat het zo makkelijk was. Door de wedergeboorte kun je zeggen dat het leven van Christus in jou is. Maar dit is wat anders. Als Christus woont in je hart, dan woont hij in de stuurhut van jouw leven. Dan doortrekt hij met zijn aanwezigheid alle facetten van je bestaan. Je huwelijksleven, je gezinsleven, je gemeenteleven, je hobby's, je vakanties, je bediening. Alles wat je van je mag doen, je alledaagse werk zelfs. Als Christus in je hart woont, wordt alles anders. Je wordt zelfs een andere verkeersdeelnemer. Je wordt een andere sportsman. Je gaat je hobby's zelfs anders doen. Dat is zo verpand. Sommige mensen denken dat ze dan moeten ophouden met al die leuke dingen. Nee, juist niet. Maar ze worden allemaal heel anders. Hij komt erin. Christus woont in je hart. En het is hier opnieuw door het werk en door de kracht van de Heilige Geest. Ziet u, dit is het grote doel. Denk nog eens terug aan die 9 verschillende vruchten van de Geest. We hebben het al een en ander maal over de liefde gehad. En u weet wat erachter komt. Blijdschap en vrede. Hoe ontzettend veel gelovigen kunnen niet blij zijn. Ik weet wel, soms zijn de omstandigheden van het leven zo zwaar. De Heer Jezus heeft ook niet altijd blijdschap gekend. Je kunt niet zeggen dat hij in Gethsemane zo blij was. Maar ik denk wel dat er in ieder geval altijd vrede in zijn hart was. Als iemand kan zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dan is er vrede in zijn hart geweest. Als je het kan overgeven aan God, dat was een vrucht van de Geest. Blijdschap en vrede. Nee, ik ben niet zo'n fan van de NBV, maar in Lucas 10, vers 21... daar vind ik het toch wel erg mooi, hoor. Dat komt er wel goed uit wat daar staat. Daar staat van de Heer Jezus dat hij vervuld met de Geest juichte. En dat staat er ook echt. Vreugdegejuich. Vervuld door de Heilige Geest. Juichen jullie wel eens? Wij zijn van die mensen die altijd zingen over de dingen die we zouden moeten doen. Hè? Het vrome volk en hun vreugd zal huppelen van zielenvreugd. Maar er wordt nooit gehuppeld. We jubelen in de Heer en we juichen in de Heer, maar we zingen daarover. Of doen jullie dat anders bij jullie? Meestal wordt erover gezongen. Van de Heer Jezus staat vervuld met de Heilige Geest, brak hij uit in gejuich. De meeste avondmaalsvieringen worden allemaal in een dodelijke ernst voltrokken. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt? In Handelingen 2 leest u dat die eerste gemeente, die braken brood in de huizen met vreugdegejuich. Dat schalde er buiten toe. Ze juichten bij het avondmaal. Christenen hebben alle reden om te juichen. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, blijdschap. Die moet eruit komen. Dat is typisch westers om te denken dat je heel blij kan zijn zonder dat iemand het merkt. Je zegt, ja, dan kan ik toch van binnen kan ik ook wel blij zijn. Dus eigenlijk zit daarachter een Grieks lichaam-zieldualisme. Alsof je met je ziel blij kan zijn zonder dat je met het lichaam er iets van hebt merkt. Maar als je in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament, als je blij was, ging je dansen. Nou, dat mag in sommige kerken helemaal niet. In het huis van de verloren zoon of van zijn vader was muziek en dans. En zodra een verlost volk is in de Bijbel, dan zingen ze in Exodus 15 en ze dansen onder leiding van Miriam. Daar hebt u de Bijbelse fundering voor een vrouwelijke aanbiddingsleider. Ze danst met tamboerijnen en al die vrouwen en ze profeteert erbij ook. Dat ligt allemaal weer wat moeilijker, maar er is daar in ieder geval gejuicht, er is gedanst, er is vrolijkheid. Een vrolijkheid die zich niet uit, dat hebben ze in het Westen uitgevonden. Je kan heus wel blij zijn zonder dat iemand het merkt. Hoor. Nee, in de Bijbel is dat niet zo. En ik geloof er ook eigenlijk niet in. Blijdschap, vrede, laat het eruit komen. Dat is God dienen in een geest van lofprijzing. Als de Heer Jezus voor een van die bijzondere momenten staat, hij gaat Lazarus uit de doden opwekken, dan prijst hij God in de hemel. En wat ik net vertelde over dat door de volheid van de geest gaan juichen, daar staat er ook achter, ik prijs u Vader, Heer van de hemel en de aarde. Hij wist wat dat was. Hij wist wat juichen was. Hij wist wat lofprijzen was, juist in moeilijke omstandigheden. Weet u, in Efeze 5 vers 18, we hebben het eerder gehad, er staat vervuld met de Heilige Geest. Wat is het doel daarvan? Vervuld met de Heilige Geest. En daar staan weer geen spectaculaire dingen zoals profeteren, tongentaal, genezingsbediening. Het staat vlak voorafgaande daaraan, opdat we de wil van God leren kennen. En er volgt op, wordt vervuld met de Heilige Geest en dan ga je zingen, prijzen, jubelen, danken. Dat is een geweldige vrucht. Blijdschap van de Heilige Geest. Nou ja, zo kunnen we over alle 9 van die verschillende vruchten uitvoerig spreken. Ik wil eigenlijk een heleboel daarvan samenvatten door u te wijzen op Colossenzen 2. In hoofdstuk 3 vers 12. Colossenzen 3 vers 12. Doet dan aan, dat wil zeggen net als het aantrekken van kleren, dat is het werkwoord hier. Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden en dan komt het. En dan vindt u 5 van die 9 vruchten terug. Hier staan ze. Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Daarbij de koffiebar, daar stond op, als iets op is, moet u het hier onderschrijven. Heb je het gezien? De eerste die schreef erop, geduld. Hun geduld was op. Ja, geduld is ook moeilijk. Hier staat het dat je dat moet aandoen. Aandoen. En wat is dat aandoen? In Romeinen 13 vers 14 wordt het samengevat in 1 uitdrukking. Doet de Heer Jezus Christus aan. Dat is wat hier staat. Deze 5 van de 9 vruchten is niets anders dan de beschrijving van de Heer Jezus Christus. Doe hem aan. Dat is een keuze die je maakt. Je kunt ook besluiten om gewoon in je oude plunje door het leven te gaan. Dan merken ze niet erg hard dat je een christen bent. Af en toe heb je toch het gevoel dat je even iets over hem moet zeggen. Om toch duidelijk te maken waar je staat. Dan geef je dan weer het goed gevoel dat je toch getuigd hebt. Maar je hebt de verkeerde kleren aan. Je moet dat heel bewust doen. 'S Morgens als je uit je bed stapt kun je ervoor kiezen. Wat zal ik doen? Die plunje waarin ik onherkenbaar ben, waarin ik mij als het ware verkleed, want dat zijn niet je eigenlijke kleren. Daarin verkleed je, je vermomt je. Je ziet er net zo uit als de rest. Je bent net zo ongeduldig, net zo hoogmoedig, net zo lelijk. Net zo liefdeloos. Je kunt ook dat andere stel kleren aantrekken, elke keer opnieuw. Dus als het ware elke morgen opnieuw. Wat voor kleren trek ik aan? Doet dan aan de Heer Jezus Christus aan. En dat valt niet mee om die keuze te maken. Daarom begin je 's morgens met te zeggen, Heer, Heilige Geest, hier ben ik. Ik wil mijn leven ook vandaag aansluiten op uw krachtcentrale. Hier kom ik met mijn stekkertje in het stopcontact van uw Heilige Geest. We zitten in de centrale 40.000 volt. Gelukkig tegen de tijd dat het bij ons aankomt is het verdund tot 220 volt, anders zouden we die hele Heilige Geest en met al zijn kracht niet eens kunnen hanteren. Ongelooflijk. Dus wees maar blij dat er maar 220 volt uitkomt. Maar die 220 volt, daar kun je alles in je huis al op laten lopen. Zo geweldig. Er zijn zoveel gelovigen die het zonder dit doen. Ik heb dat de vorige keer ook verteld toen we het over de bediening hadden. Die proberen het allemaal te doen met de natuurlijke eigenschappen. En ik zal u vertellen, die natuurlijke gaven komen ook van God. Hij is de schepper. Maar die hebben ongelovigen ook. Er is nergens enig verschil te merken. Al uw natuurlijke talenten zijn bijzonder bruikbaar in het koninkrijk Gods. Maar ze zijn niet bijzonder. Ze zijn niet speciaal. Ongelovigen hebben dezelfde. Die hebben ook muzikale talenten. Die hebben ook technische vaardigheden. Hebben ook sprekersvaardigheden. En we lopen op onze tenen. Om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Want met die natuurlijke talent is het veel lastiger. Het is veel ingewikkelder. Ik sprak vandaag nog met een Belg. En toen dacht ik weer aan. Ja, ik vertel het wel vaker. Moet je maar niet kwalijk nemen. Als ik het hier al verteld heb, neem me niet kwalijk. Vandaag heb ik het nog niet gezegd tegen jullie. Maar het is net als die Belg die een elektrische zaag had gekocht. Had ik nog niet verteld. En na een week kwam hij in de winkel. En hij zei, ik begrijp het niet. Zei, dit gaat nog veel moeilijker dan voor die tijd. Met die gewone zaag ging het nog makkelijker dan met dit ding. Oh ja, zegt die man, geef een snoer eens hier dan. Hij zegt, snoer, ik weet wel een snoer. Zo zijn heel veel christenen. Ja, het begint even door te werken, hè? Dat duurt een beetje lang. Moet ik hem uitleggen? Nee, hè? Dat is toch fantastisch? We hebben iets van ongelooflijk moois gekregen. En we gebruiken het niet. Er zit een snoer aan, mensen. En stop het 's morgens in het stopcontact. Heere God, ik kan ervoor kiezen alles vandaag in eigen kracht te doen. En inderdaad, ik red het daar best aardig mee. Goed, ik faal in dit en ik faal in dat. Het is ook wel erg moeilijk. Ik moet wel op mijn tenen lopen om toch nog iets van mijn getuigenis en van mijn Christen zijn terecht te brengen. En nu ga ik ervoor kiezen om mijn stekker in uw stopcontact te steken. En ik ga het heel bewust bidden. Vader, vervul mij in deze dag met de Heilige Geest. En dat is precies hetzelfde als te bidden. Vader, help mij dat ik vandaag het beeld van de Heer Jezus vertoon. Precies hetzelfde. Vader, geef mij de geest van kracht. Vergeef mijn lafheid en mijn bangheid. Ik wil niet meer bang zijn voor mensen. Ik wil niet meer bang zijn voor mijn eigen baas, Heer. Geef me geduld met mijn baas. Geef me geduld met mijn werknemers, kan ook. Geef me geduld met mezelf als je eigen baas bent. Geef mevrouw geduld met mij. Heer, de Heilige Geest is er. Het is zo'n krachtbron. Toen die elektrische zaag aandeed, toen dacht hij, wauw, had ik dat maar eerder geweten. Weet je, met zoveel christenen gaat. De Heilige Geest is de meest grote onbekende. In de hele theologie is dat zo, in 2000 jaar geschiedenis. Veel kerkvaders en aan andere grote godsmannen hebben het al gezegd. Hij is de grote onbekende. Sommige mensen schreven zelfs oneerbiedig, hij is net de assepoester. Terwijl de andere twee zusters naar het bal mogen, moet assepoester thuis blijven. Het gaat over de Vader en de Zoon. De Heilige Geest moet thuis blijven. Oké, vanaf vandaag, als u het al niet wist, weet u wat ons te doen staat. Bid het gebed van Lucas 11, vers 13. Vader, vervul ons met de Heilige Geest. Opdat we het beeld van Christus gaan vertonen. En eigenlijk is dat het hele geheim. Al zou u de volgende twee avonden niet kunnen komen. Dit is het geheim. Als u dat doet, gaat de rest vanzelf. In de geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Zullen we samen bidden? Vader, we komen tot u. Om dat gebed te bidden. Wat Lucas opgetekend heeft uit de mond van de Heer Jezus. Als dan u die slecht bent, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal mijn Vader die in de hemel is, u de Heilige Geest geven. Aan hen die hem daarom bidden. Hier zijn we, Vader. En wij bidden u om de volheid en de kracht van de Heilige Geest. Wij bidden u om die geest van kracht, liefde en bezonnenheid. We bidden u dat als we morgenochtend wakker worden, dat we ons heel bewust opladen uit die geest, uit die kracht, uit die krachtbron. En dat we de dingen niet meer in eigen kracht doen, maar ons heel bewust overgeven aan u. En heel bewust niet ernaar gaan streven om op de Heer Jezus te lijken, want dat wordt helemaal niets, dat kunnen we niet. Maar ons openzetten voor de Heilige Geest die precies dat in ons gaat bewerken. Opdat daardoor uw koninkrijk kan komen. Uw wil door ons heen kan geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En leid ons niet in verzoeking, heren, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Wat een wonderbare zegen. En wat weten we er weinig van. Vul ons met die kracht. Vul ons zo dat we de vrucht van de geest als vanzelf gaan tentoonspreiden. Een boom hoeft niet te kreunen en te zuchten om vrucht te dragen. Hij hoeft gewoon zichzelf te zijn. Zo willen we worden, Heer Jezus. Onszelf. Namelijk dat wat wij in u zijn. Dan gaan we vanzelf vrucht dragen. Help ons daarin. Schenk ons uw kracht. Schenk ons de volheid van uw geest. Schenk ons dat voorrecht. Dat we vernieuwd mogen worden naar dat beeld, uw beeld. Zodat liefde en blijdschap en vrede, zachtmoedigheid en langmoedigheid, goedertierenheid, vriendelijkheid, trouw en zelfbeheersing ons deel mogen zijn.
en vertrouwen ons aan u toe. We danken u voor uw dierbaar woord. Laat het bevestigd mogen worden aan onze harten door diezelfde Heilige Geest. Tot uw eer. Amen.